We gaan verder met Nehemia. Dat zal geen nieuws zijn. En we lezen vanmorgen Nehemia 5. Hoofdstuk 4, vorige week in de preek van Rodi, ging over de tegenstand die Israël ondervindt bij de herbouw van Jeruzalem. En dan hoofdstuk 5. De bevolking en vooral de vrouwen beklaagden zich luid over een aantal van hun Joodse volksgenoten. Sommigen zeiden: we hebben veel zonen en dochters en daarom willen we graan. We moeten eten, anders gaan we dood. Anderen zeiden: we hebben onze akkers, wijngaarden en huizen in onderpand gegeven om graan te kunnen kopen nu er honger heerst. Weer anderen zeiden: we hebben onze akkers en wijngaarden moeten belenen om de belasting aan de koning te kunnen betalen. En nu onze akkers en wijngaarden in het bezit van anderen zijn, moeten we onze zonen en dochters als slaaf verkopen. Sommige van onze dochters zijn al slavin. We staan machteloos. Maar we zijn toch van hetzelfde vlees en bloed als onze volksgenoten. Onze kinderen zijn toch niet minder dan die van hen. Ik werd woedend toen ik hun klachten en de aangedragen feiten hoorde. Ik ging bij mezelf te raden en besloot de vooraanstaande burgers en de bestuurders ter verantwoording te roepen. Ik verweet hun dat ze rente van hun volksgenoten verlangden. In een grote vergadering, die ik met het oog op hun gedrag bijeen had geroepen, zei ik tegen hen: voor zover het ons mogelijk was, hebben we de Joodse volksgenoten die zich aan vreemden hadden moeten verkopen teruggekocht. En nu moeten we zelfs volksgenoten vrijkopen die door u worden verkocht. Ze zwegen. Ze wisten niet wat ze moesten zeggen. Ik vervolgde: wat u doet is niet goed. Heb toch bij alles wat u doet ontzag voor onze God. Anders haalt u zich de hoon van de vijandelijke volken op de hals. Ook ik, mijn broers en mijn mannen hebben geld en graan uitgeleend. Laten we nu deze schuld kwijtschelden. Geef hun daarom vandaag nog hun akkers terug, hun wijngaarden, olijfbomen en huizen. En scheld de rente kwijt van het geld en het graan, de wijn en de olie die u aan hen hebt geleend. Toen zeiden ze: we zullen alles teruggeven en niet vorderen, we zullen doen wat u zegt. En in aanwezigheid van de priesters die ik had laten komen, liet ik hen zweren dat ze woord zouden houden. Vervolgens schudde ik de plooi van mijn mantel uit en zei: zo zal God iedereen uitschudden die zich niet aan deze afspraak houdt. Uitgeschud en berooid zal hij zijn, zonder huis of haven. Alle aanwezigen riepen amen en ze loofden de Heer. Iedereen kwam zijn belofte na. Overigens heb ik in de 12 jaar dat ik door de koning als gouverneur van Juda was aangesteld, vanaf het 20e tot het 32e regeringsjaar van Artaxerxes, nooit een vergoeding gevraagd voor de kosten die een gouverneur voor zijn onderhoud moet maken. En mijn broers evenmin. De gouverneurs voor mij daarentegen hadden het volk zware lasten opgelegd en vorderden van hen niet alleen voedsel en wijn, maar ook nog eens 40 shekel zilver. En hun manschappen terroriseerden het volk. Maar ik deed het anders, uit ontzag voor God. Ik heb zelf deelgenomen aan het herstel van de muur. Grond hebben we ons niet toegeëigend. En al mijn mannen waren voortdurend bij de herstelwerkzaamheden aanwezig. En wat de Joden betreft, thuis had ik steeds 150 bestuurders aan tafel. Plus degene die uit de omringende volken naar ons toekwamen. Dagelijks werd er op mijn kosten van alles bereid, een rund, 6 van de mooiste schapen, gevogelte, En om de 10 dagen liet ik diverse wijnen in grote hoeveelheden komen. Toch heb ik nooit een vergoeding geëist voor de kosten die een gouverneur voor zijn onderhoud moet maken, want het volk was al zwaar genoeg belast. Mijn God, reken mij ten goede aan wat ik voor dit volk heb gedaan. Er zijn van die boeken, en dan heb ik het even niet over de Bijbel. Er zijn van die boeken waar je helemaal enthousiast van wordt als je die leest. En waarvan je zou willen dat iedereen ze las. Uit een van die boeken ga ik vanmorgen een paar stukjes voorlezen. Het boek heet Een zaak van lange adem. Discipelschap in een snelle maatschappij. Het is geschreven door Eugene Peterson. De naam die je misschien kent als je de Bijbelvertaling The Message kent. Dit boek heeft hij geschreven niet over Nehemia. Het boek gaat over een aantal psalmen. Maar voor vanmorgen is het heel leerzaam, denk ik. Als je nog op zoek bent naar een onderwerp voor je kring, zet dit boek op je agenda. Daar kun je een heel seizoen mee werken en je hebt prachtig materiaal. Het eerste stukje wat ik citeer. Of we het nu leuk vinden of niet, op het moment dat wij Jezus Christus als onze Heer en Verlosser belijden, dat wil zeggen zodra we christen worden, zijn we tegelijkertijd lid van de christelijke gemeente. Zelfs wanneer we niet toestaan dat onze naam in een ledenregister wordt vermeld. Zelfs wanneer we weigeren ons te verbinden met een bepaalde geloofsgemeenschap en daar mede verantwoordelijkheid voor te dragen. Zelfs wanneer we ons onttrekken aan iedere kerkelijke bijeenkomst. Ons lidmaatschap van de gemeente is een automatisch gevolg van ons geloof in Christus. We kunnen net zo min christen zijn zonder iets met de gemeente te maken te hebben, als we een persoon kunnen zijn zonder tot een familie te behoren. Voor ieder die Christus als Heer belijdt, is het lidmaatschap van de gemeente een fundamenteel geestelijk feit. Het is geen optie, alleen voor die christenen die van nature meer gemeenschapsmens zijn dan anderen. Het maakt deel uit van het gebinte van de verlossing. Er zijn, nog steeds Peterson, er zijn natuurlijk christenen die nooit hun naam laten opnemen in een ledenlijst. Er zijn christenen die weigeren gehoor te geven aan de oproep om iedere zondag naar de kerk te gaan. Er zijn christenen die zeggen, ik heb God lief, maar ik heb een afkeer van de kerk. Toch zijn ook zij leden. Of ze dat nu leuk vinden of niet, of ze dat nou erkennen of niet, want God sluit nooit private, geheime verlossingsovereenkomsten met mensen. Zijn relatie met ons is persoonlijk, jazeker, en intiem, inderdaad, maar privé, nee. We vormen een gezin in Christus. Wanneer we christen worden, zijn we omringd door broeders en zusters in het geloof. Geen enkele christen is enig kind. En daarover gaat het ook in Nehemia 5. Bij God raak je wel wat privé kwijt, maar kijk eens wat je ervoor terugkrijgt. Het is in Nehemia 5 een trieste situatie waarmee Nehemia te maken krijgt. Ze zijn bezig met het herbouwen van de muren van Jeruzalem. En veel mensen tonen een enorme inzet. Maar dan ontstaan er problemen. Rodi heeft het daar vorige keer over gehad. Tegenstand, vijandschap. De volken rondom willen niet dat Jeruzalem weer een krachtige stad wordt. En in hoofdstuk 4 en 6 ging het erover hoe Nehemia daarop reageert En hoe het volk hem daarin ook volgt. Tegenwerking kan je juist als volk ook samenbinden. Samen het hoofd boven water houden. Maar nu komen de problemen van binnenuit. De tegenstand van buiten is nog niet voorbij. En dan blijkt er ook verdeeldheid onderling. Speelt al een tijdje. En dat dreigt de gemeenschap te ondermijnen. En dat ondermijnt natuurlijk het project van de muren. Het is niet zozeer bewust verzet tegen Nehemia of tegen de herbouw. Het is een probleem dat er al langer was. En dat onderhuids veel invloed heeft. En het zijn vooral vrouwen die ermee komen. Mannen zijn soms te trots. Maar ze geven aan dat ze op geen enkele manier meer rond kunnen komen. Ze hebben al allerlei heftige maatregelen moeten nemen om te kunnen overleven. Er zijn eigenlijk drie klachten. Eén groep bestaat uit grote gezinnen met veel kinderen. Ze hebben geen geld meer om eten te kopen. We hebben graan nodig, anders gaan we dood. Tweede groep hebben al hun bezit, hun grond en zelfs hun huis als onderpand moeten geven om eten te kunnen kopen. Een derde groep heeft alle grond als onderpand moeten geven om belasting te kunnen betalen aan de koning in Perzië. De grond zijn ze al kwijt. Nu moeten ze zelfs hun kinderen verkopen om eten te kunnen kopen. Nou lijkt dat niet een bewuste uitbuiting binnen het volk en ook niet tegenstand tegen de herbouw, maar wel een probleem dat het werk behoorlijk in de weg staat. Een wond die al langer onder het volk ettert. Iedereen leeft voor zichzelf. Als wij maar genoeg hebben, iedereen moet verder zichzelf maar redden. Gebrek aan aandacht voor elkaar. En onder de druk van het project komt dat er natuurlijk uit. Iedereen moet zich extra geven voor die herbouw. Dan heb je minder ruimte. Je eigen werk voor je eigen inkomen te doen. En dan worden de zwaksten het eerst de dupe. Dat zie je vaak als er problemen ontstaan, gaat iedereen eerst voor zichzelf. Ik denk dat we dat gezien hebben in coronatijd. Dan gaan we hamsteren en gaan we ons eigen leven veiligstellen. En ja, anderen moeten zich dan ook maar redden. Als mij maar niks overkomt. En zo krijg je te maken met de tegenwerking van je eigen mensen. In de oorlog noemen ze dat friendly fire. Je wordt onder vuur genomen door de mensen die bij je horen. En dat nekt je nog meer dan alle druk van buitenaf. Ralda en ik mogen meedoen in het begeleidingswerk voor zendingswerkers. En de verhalen die je regelmatig hoort zijn: de druk van buitenaf was heftig, hè? Gesloten landen, dreiging, onveilig. Maar wat me onderuit heeft gehaald waren de conflicten in ons eigen team. Dat trok ik niet meer. Op het eerste gezicht lijkt er formeel niks mis te zijn in Nehemia 5. Ze mochten geen rente vragen van elkaar, dat was fout. Dat had God verboden. Je mag niet een ander gebruiken binnen je volk om er zelf beter van te worden. Maar je grond of je huis als onderpand geven, dat kon nodig zijn om je rekeningen te betalen. Zelfs jezelf als slaaf verkopen was toegestaan als je maar weer na 7 jaar vrij kwam. Maar je ziet dat er tegelijk iets heel wezenlijks ontbreekt. Hart voor elkaar. Dat zeggen die vrouwen ook. We zijn van hetzelfde vlees en bloed. We horen toch bij elkaar. We zijn toch van hetzelfde volk. En moet je nou zien? Het lijkt alsof iedereen maar voor zichzelf moet zorgen. Ja, en als je geluk hebt, dan word je rijk. En als je pech hebt, ja, dan kom je niet rond en word je arm. En dan zie je ook de spiraal van de armoede. Je kunt iets niet betalen, je moet gaan lenen en je moet steeds meer lenen. En je hebt geen idee wanneer je het nog weer eens kunt terugbetalen. Je komt van de ene schuld in de andere. Terwijl ze aan dezelfde klus werken. Samen bouwen ze aan de muur van Jeruzalem en toch leeft iedereen op zijn eigen eilandje. De armen klagen. En er is geen oordeel, hoe vaak gaat het die kant op als er armoede is? Ja, maar hoe komt het dat ze zo arm zijn? Ja, maar hebben ze dat niet aan zichzelf te wijten? Gaan ze wel goed met hun geld om? Daar gaat het helemaal niet over. Dit kan gewoon niet. Mensen die zelfs hun kinderen moeten verhuren om aan eten te kunnen komen. Pietersen schrijft in hetzelfde boek: natuurlijk, het feit dat wij een gezin in het geloof vormen, betekent nog niet dat wij dus één groot gelukkig gezin zijn. De mensen die wij als onze broeders en zusters in het geloof tegenkomen, zijn niet altijd even aardig. Ze houden niet op zondaars te zijn, zodra ze beginnen in Christus te geloven. Ze veranderen niet plotseling geheel en al in briljante gesprekspartners, opwindende metgezellen en warme, inspirerende persoonlijkheden. Sommige van hen zijn een beetje gek, Pietersen zegt dat. Sommige van hen zijn saai en weer anderen, als ik dan toch de waarheid moet zeggen, ronduit vervelend. Maar tegelijkertijd zegt de Heer tegen ons dat ze broers en zussen in het geloof zijn. Als God mijn vader is, dan is dit mijn familie. En dat is ook het argument van de klagers. We zijn toch van hetzelfde vlees en bloed. Wij horen bij elkaar. Wij zijn aan elkaar gegeven. En Nehemia begrijpt het en hij grijpt in. Ik werd woedend. Wat kan het heerlijk zijn als er eens iemand boos wordt. Wat een bevrijding in plaats van alles maar laten gebeuren en een beetje goed praten en niks doen. Nehemia is niet van de vrede bewaren, pappen en nat houden en maar laten sudderen. Hij verliest niet zijn zelfbeheersing. Hij schrijft, ik ging bij mijzelf te raden. Denk er goed over na, niet impulsief, wel overwogen. Onderzoekt ook zichzelf, zijn eigen rol. Maar dan draait hij er niet omheen. Dit kan niet. Dit moet stoppen. En dat is mooi om te lezen. Het gaat hem niet alleen om het doel dat hij in zijn hoofd heeft, de herbouw van de muren. Het gaat hem ook om de mensen. De gemeenschap van het volk. Voorbeeld van een leider die niet alleen maar zijn doel op het oog heeft, maar ook voor zijn mensen zorgt. En nu helemaal. Ze zijn met z'n allen aan die muur aan het werken. Hoe kun je dan doen alsof je aan de ander zijn nood geen boodschap hebt? Ze zijn met zoveel mogelijk mensen bezig anderen vrij te kopen uit de ballingschap. Hoe kun je dan elkaar weer als slaaf behandelen? Iedereen zet zich in voor de herbouw en dan krijg je dit soort misstanden. Nehemia kiest partij. Hij wordt boos. En hij confronteert de leiders, roept ze ter verantwoording. En het eerste wat hij zegt is: heb toch ontzag voor God. Dat mist hij. Als dat er geweest was, zou dit niet gebeurd zijn. Blijkbaar hebben we dat soms als mensen niet eens door. Hoe we anderen aan hun lot overlaten. En misschien is het allemaal legaal wat we doen. Maar stel dat het om je eigen kind ging. En nu zijn we op het terrein van God. Het gaat om kinderen van hem. Johannes heeft het daar in zijn preek over gehad. Als je bij de gemeente hoort, dan ben je op heilige grond. Hier gaat het om zonen en dochters van God. We zijn niet een willekeurig groepje mensen. We zijn hier op Gods terrein. Wat hebben we gedaan met de zonen en dochters van God? Ontzag voor God. Je kunt niet God liefhebben en de ander aan zijn lot overlaten. Jezus zegt dat later zelf. Als je een offer wilt brengen in de tempel en je weet dat iemand moeite met je heeft, voordat je je offer aan God brengt, eerst naar je broer toe en je verzoenen. Al onze aanbidding heeft geen waarde als we niet denken om elkaar. En Nehemia noemt ook nog de hoon van de vijandelijke volken. Heb toch ontzag voor God, anders haalt u zich de hoon van de vijandelijke volken op de hals. Moet je die Israëlieten zien, hoe die met elkaar omgaan? Ze kopen hun mensen terug uit andere volken, maar onderling doen ze precies hetzelfde. Ze verkopen elkaar. Israël was geroepen om de reclame voor God te zijn, de etalage van zijn wijsheid. Nu is het andersom. Ze worden uitgelachen. En eigenlijk hoeven ze maar één ding te doen, zegt Nehemia. Alle schulden kwijtschelden. En hij begint bij zichzelf. Hij spreekt niet alleen anderen erop aan, steekt ook de hand in eigen boezem. Hij en zijn familie hebben ook zelf aan mensen geld geleend. Alles willen ze kwijtschelden. Nehemia draait er niet omheen, ook niet als hij in zijn eigen vlees moet snijden. Hij had op zijn recht kunnen staan als gouverneur, belasting kunnen heffen, er goed van kunnen leven. Hij vertelt dat zijn voorgangers dat deden. Die legden het volk belastingen op. Eten en wijn en zilver, die konden er goed van komen. Nehemia wil dat niet. Om diezelfde reden, ik deed het anders, uit ontzag voor God. Hij weet dat hij niet op zijn eigen grond leeft, maar op de grond van God. En hij roept dus iedereen op om hetzelfde te doen, schulden kwijtschelden, alles in één keer, en ze doen het. De leidende burgers en bestuurders stemmen ermee in, we zullen alles teruggeven, niets vorderen, we doen wat u zegt. En Nehemia roept de priesters erbij, daardoor maakt hij het tot iets geestelijks, hè? Dit is niet alleen maar een financiële kwestie, dit is iets geestelijks. Voor het aangezicht van de priesters. Je zou kunnen zeggen, hiervoor in de kerk belooft iedereen plechtig woord te houden en het onrecht te stoppen. En Nehemia doet er dan nog zo'n symbolische handeling bij. Hij schudt de zakken van zijn kleren uit met een vervloeking erbij. Wie zich niet aan zijn belofte houdt, zal door God uitgeschud worden. En zo wordt de gemeenschap hersteld door de zorg voor elkaar. Zoals Paulus zegt in het Nieuwe Testament, draag elkaars lasten. Daar heeft niet iemand alleen mee te maken met de lasten die hij in zijn leven moet dragen. Dat is voor ons allemaal. Hoe vaak wordt er neergekeken op mensen die arm zijn, het is niet gelukt, losers. Dus toch, mensen die wat minder zijn dan wie het wel gelukt is. Maar in de gemeente van Jezus is het anders. Er zijn geen losers en er zijn geen winnaars. Er zijn alleen maar verloren mensen die mogen leven van genade. En daarom horen we bij elkaar en delen we met elkaar. Zoals Paulus het heeft over de gemeente als het lichaam van Christus. Bekend hoofdstuk 1 Korinthe 12, Christus het hoofd, wij zijn het lichaam en we zijn allemaal lichaamsdelen. Oren, ogen, handen, voeten. En dan zegt Paulus, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. Die behandelen we zorgvuldiger en met meer respect. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die dat nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden. Juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest nodig. Is dat hoe we naar de gemeente kijken? Wie is hier het meest nodig? Het is degene die het zwakst is. De waarde van een gemeente zit er niet in dat we het goed hebben met degene met wie we goed kunnen opschieten. De waarde en de kracht van de kerk zit in hoe we omgaan met degenen die buiten de boot vallen. Want, zegt Petersen, de basis van onze gemeenschap is niet gelegen op wie we in onszelf zijn. Als mensen niet, ook als christenen niet. In geestelijk opzicht, onze geloofsbeleving of onze geestelijke ervaringen. Wat onze gemeenschap bepaalt is alleen wat we zijn door Christus. Onze gemeenschap is alleen maar gelegen in wat Christus voor ons allemaal heeft gedaan. Daarom is de een hier niet meer dan de ander en heeft de een niet meer rechten dan de ander, want we zijn verbonden door Jezus. We delen met elkaar Jezus en Hij deelt zichzelf met ons door elkaar heen. Het gaat hier in Nehemia over gemeente zijn, over recht doen, het gaat ook over leiderschap. Is het niet altijd een van de grote verleidingen voor leiders? Dat je mensen opoffert aan je doel. Ja, het gaat erom dat het doel bereikt wordt. En dus moet iedereen aan de bak. Ja, bekend voorbeeld, Amazon. Ja, bekend verhaal, de baas, Jeff Bezos, multimiljardair. En zijn werknemers vallen in slaap op hun werk, omdat ze te veel uren moeten maken. Vaak worden de rijken naar de ogen gekeken. Dat zijn de mensen van wie het geld moet komen. En anderen moeten maar gewoon hun werk doen. En het is misschien ook nog legaal. Je kunt het misschien niet juridisch aanpakken, maar ten koste van wie gaat het? Het gaat Nehemia niet om de regeltjes, maar om hoe God het bedoeld heeft. En hij neemt als leider een zwaardere last op zich dan dat hij van anderen vraagt. Goed leiderschap gaat nooit alleen over het behalen van doelen, maar het gaat ook over de mensen met wie je die doelen wilt bereiken. Goede leiders waken over hun mensen. En juist ten aanzien van geld en bezit ligt dat bij leiders heel gevoelig. Hè? Leiders die zichzelf verrijken, weten we allemaal wel voorbeelden van. Goede leiders zorgen dat er recht wordt gedaan. In een rechtvaardige gemeenschap. Goede leiders zijn degene die het welzijn van hun mensen voorop zetten. En die bereid zijn hun eigen dingen daarvoor op te offeren. Dat zie je bij Nehemia. Hij is niet bang om op te treden. Hij geeft zelf het voorbeeld. Hij zorgt voor recht en delen met elkaar. De muren van Gods stad herbouwen kun je niet zonder Gods karakter te weerspiegelen naar elkaar. Nog een keer Petersen. De Bijbel weet niets van een godsdienst die wordt gedefinieerd door wat een persoon innerlijk meemaakt in de privacy van zijn gedachten of gevoelens. Of los van anderen in eenzame retraiten. Toen Jezus werd gevraagd wat het grote gebod was, zei hij: heb de Heer uw God lief met heel uw hartstocht, heel uw gebed, heel uw verstand. En hij voegde er onmiddellijk aan toe, nog voordat iemand kon weglopen om er een privégodsdienst van te maken, er is een tweede gebod naast geplaatst. Heb de anderen net zo lief als jezelf. En zo wordt het een mooi verhaal in Nehemia 5. Het verhaal van God. Die werkt in mensen. Hij bouwt niet alleen de muren, de buitenkant. Hij bouwt de gemeenschap. De eenheid en de verbondenheid met elkaar. Iedereen doet mee. Bij de herbouw van de muren waren er nog een paar die niet meededen. Nu doet iedereen mee. Moet je zien. Ze snappen het. Ze geven het toe. En ze brengen offers. De waarde van echte gemeenschap onder het volk van God. Een gemeente waar we niet alleen onze doelen nastreven, maar waar we de liefde en de zorg van God weerspiegelen. Financieel. Komt niemand tekort? Sociaal. Is niemand alleen? Geestelijk. Blijft niemand achter? En als we dat toch zien, doen we er iets mee? Weet iedereen, niet alleen jij en ik, maar iedereen zich hier welkom, veilig, gedragen door het geheel? Letten we op elkaar? Soms hoor je van verborgen armoede, verborgen eenzaamheid, verborgen verdriet. Zijn wij een gemeente die goed doet? Meer dan wat gewoon is? Jezus zegt, als we doen wat iedereen doet, waarin doen we meer dan wat gewoon is? We hebben het wel eens over onze bestemming. Dat gaat dan over een plek waar je helemaal tot bloei komt. De plek waar je verschil kunt maken, waar je echt iets kunt bereiken. Dit is onze bestemming. God liefhebben en je naaste als jezelf. Ik sluit af met een verhaal dat ik afgelopen week tegenkwam in de krant, Nederlands Dagblad. Een vrachtwagenchauffeur was met hulpgoederen naar Moldavië geweest, het armste land van Europa. Hoe was het? Vroeg zijn zus toen hij terugkwam. Ellendig, zei hij. Ik heb daar gewoon een potje zitten janken. Vanwege zoveel verdriet en armoede. Hij vertelde over wat hij gezien had. Een man zonder benen, liggend op bed in een schuurtje. 1 keer per week kwam iemand hem eten brengen. Meer mensen ontmoette hij niet. Hij vertelde over een vrouw met buikkanker. Ze had te horen gekregen dat ze nog 1 maand te leven had. Waar moest haar zoontje heen na haar dood? Dat wist niemand. Het zou wel het weeshuis worden. Hulpgoederen zijn geen oplossing, zei hij. Er moet iets opgebouwd worden. Een bakkerij, een school, een kas. Ik heb 5000 euro nodig. Dan kan ik er weer heen. Ik ga wel iets verkopen om geld in te zamelen. 1000 euro kan ik nog wel missen, maar 5000 heb ik niet. Toen opende zijn zus een account op Instagram. Hoeveel mensen zouden bereid zijn te geven? Misschien zouden ze die 5000 bij elkaar kunnen krijgen. Dan zou hij weer gaan. En de zus vertelt in de krant, de zon brak door op Instagram. Binnen 24 uur kwam er ruim 57.000 euro binnen. Bedragen van 1 euro en 500 euro. En alles was alleen maar weldadigheid. Nu kan tafeltje dekje opgezet worden en een bakkerij. En nog meer. We droomden dromen die niet eens de onze waren. Dromen voor mensen 1000 kilometers verderop. En niet alleen het geld stroomde binnen, 100 berichten kwamen mee. Van mensen die meelachten en meehuilden, die meevoelden en meedachten, die gaven met een liefde waarbij de warmte van de zon verbleekt. En nee, de wereldproblematiek was hier niet mee opgelost. En ook de armoede in Moldavië niet. Maar we deden iets. En het bevestigde iets. God liefhebben boven alles. En je naaste als jezelf, dat is geen harnas. Of een keurslijf waarin God je dwingt. Het is je bestemming. Het is de plaats waar geluk te vinden is. Het is de plek waar vrijheid en vreugde zegeviert. Het werk van God gaat door. het verhaal van God gaat door. Wil ik daar deel van zijn? Laten we een moment stil zijn en dan zal ik bidden. Heer, dank u dat uw werk doorgaat, dat u niet stopt, nooit. U houdt altijd vol, wat wij er ook van maken. Maar u zult opkomen voor wie het nodig heeft. En we danken u daarvoor. En we bidden u dat u ons meeneemt, dat u ons vult met uw Heilige Geest. Opdat wij deel mogen zijn en blijven van uw werk, uw goede werk. Uw werk waarmee u uw liefde uitdeelt, uw goedheid, uw genade, uw royale genade voor ons mensen. Heer, neem ons mee. Ook naar elkaar toe hier in de gemeente. Laat er niemand vergeten worden of over het hoofd gezien worden. En laat ons mensen zijn die meer durven doen dan het gewone. Omdat u ons ongewone genade voor altijd hebt gegeven. Door Jezus onze Heer. Amen.